Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Ik wil graag met u en met jou lezen uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus, het tweede hoofdstuk, vers 1 tot en met 8. 1 Timotheus 2, 1 tot en met 8. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen, daarvan wordt getuigd ter juiste tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek de waarheid en geen leugen, als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en zonder twist. En de tekst is uit Matthäus 6, vers 7. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Het thema van de gebedsweek is recht door zee. En als het gaat over recht door zee, dan moet je zeker in je gebedsleven recht door zee zijn. Omdat God je door en door kent, zoals Psalm 139 het ook zegt. Hij kent je gedachten, hij kent de diepste roeselen van je hart. Als je voor hem stil wordt, dan weet hij wat er in je is. En voor elkaar kun je jezelf wel verbergen. Hè? Je kunt heel veel verborgen houden wat je niet met een ander wil delen. Maar voor de Heer God kun je niets verborgen houden. En daarom is het gebed zo belangrijk voor u, jou en mij. Het is eigenlijk het krachtigste wapen wat de Heer God aan een christen gegeven heeft. Namelijk de gemeenschap met de levende God. En het is wel bijzonder als je nagedenken over hoe groot God is en hoe machtig God is. Dat hij buiten de schepping staat, dat hij onmetelijk en onberekenbaar groot is. En dat die grote schepper, die grote God, naar u, naar jou en naar mij als nietig mens wil luisteren. Als je daarover nadenkt, dan is dat wel zo bijzonder. Dan zie je dat gebed niet zomaar iets is, hè, dat je ogen dicht doet en dat je zomaar wat zegt. Hè, maar het gebed is werkelijk gemeenschap zoeken met de levende God. En daarom is het belangrijk, hè, dat je wederom geboren bent. Zodat je gemeenschap kunt hebben met de levende God. Zodat je één met hem kunt zijn. En als je dan zo voor hem neerbuigt, dat je ook stil wordt. En zeker in deze tijd, het is altijd al moedig geweest, denk ik, maar zeker in deze tijd met alle drukte om ons heen en alle drukte in ons, is het heel erg moeilijk om stil te worden voor de Heere God. En toch is dat het allerbelangrijkste, om te weten wat hij van u, van jou en van mij persoonlijk wil. En zoals Paulus het zegt, tracht te verstaan wat de wil van God is. Nou, we kunnen de Bijbel lezen, en dat is heel goed natuurlijk, en we kunnen erover spreken. Maar als het hier alleen maar in het hoofd blijft zitten en het zakt niet naar het hart, dan gebeurt er ook weinig. En daarom is het zo belangrijk dat we het gebed ook zien als een geweldig cadeau van God. Een ontmoeting met de levende God, met je Vader die in de hemel is. En dat is fijn als je dat persoonlijk doet thuis, met je vrouw, met je kinderen. Maar het is ook belangrijk dat je dat doet met broeders en zusters samen. En een van de dingen in deze tijd die opvallen is dat juist in de gemeentelijke bidstond er zoveel lege stoelen zijn. Er komen zo weinig broeders en zusters naar de bidstond toe. Want zeggen ze meestal van dat kunnen we thuis ook wel. En natuurlijk kun je thuis ook bidden. Maar juist we zijn deel geworden van het lichaam. De Heer Jezus Christus is het hoofd en wij zijn de ledematen. En als ledematen van de Heer Jezus Christus komen we bij elkaar als broeders en zusters om met elkaar te bidden, voor elkaar, maar ook voor de noden van de wereld. En wat is het belangrijk dat je dat elke keer weer opnieuw doet. En ja, ik weet het best, ik zie het om me heen, hè. De jonge mensen werken samen, komen laat van hun werk thuis. Niet zozeer van hun werk, maar van in de file staan. Hè. En dan komen ze thuis, dan moeten ze nog voor het eten zorgen. En dan moeten de kinderen nog naar bed. En als de kinderen dan op bed liggen, hebben ze even tijd voor zichzelf. Maar dan is het al bijna 8 uur of misschien wel 9 uur. Hè. Ja, dan kun je niet naar de bidstond. Maar probeer dan als gemeente ook een bidstond op een andere tijd te doen. Hè, dat je met elkaar kunt bidden. Ik zie wel hè, dat op het moment dat er een nood is in de gemeente, ja, dan is er in één keer wel tijd. En dan is er zelfs tijd om te vasten. Waar komt dan in één keer die tijd vandaan? Hè? Ja, nood leert bidden, zeggen we dan. Maar zo zou het eigenlijk niet moeten zijn. Hè, dat je alleen maar bij elkaar komt als er nood is. Maar het is veel fijner als je bij elkaar komt om de Heere God te danken voor het wonder wat Hij gedaan heeft. Om zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld te zenden. Om voor u, voor jou en voor mij te sterven. En de prijs te betalen die nodig was om je met God te verzoenen. En nu je met God verzoend bent, heb je de vrije toegang. En mag je zomaar in het Heilige der Heiligen binnenkomen. Mag je het voorhangsel voorbij komen. Mag je voor zijn troon neerbuigen. En dan mag je hem, nou eigenlijk alle dingen zeggen. Hij weet het toch al. Je hoeft je eigen niet te schamen. Je kunt hem alles bekendmaken. Met hem kun je werkelijk alles delen zonder bang te zijn dat het ooit aan de grote klok gehangen wordt. Nee, dat doet de Heere God niet. Dat blijft tussen u en hem. En mij en hem. En het gebed, dat is niet zomaar iets, zei ik al. Hè, maar in Jacobus 5, vers 16b staat, het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. En hoor ik wel eens mensen zeggen, gelovige mensen die zeggen, ja, maar ik ben niet zo rechtvaardig. Nou, als je wederom geboren bent, dan is je zonde vergeven en dan ben je rechtvaardig voor God. Mooi, hè? Niet omdat je zo heel goed leeft in één keer en omdat je nooit geen fouten meer maakt. Nee, hem die geen zonde gekend heeft, de Heer Jezus Christus, heeft God voor u, voor jou en voor mij tot zonde gemaakt, opdat wij zijn rechtvaardigheid zouden ontvangen. Wij zijn rechtvaardig voor God. En als we dan gaan bidden, dan verleent God kracht aan ons gebed. En soms merken we dat alle minuut. Meestal niet, moet ik eerlijk zeggen. Het duurt wel eens wat langer. En soms is het zo dat je het helemaal niet merkt. Van Spurgeon werd gezegd dat hij heel zijn leven heeft gebeden voor zijn vriend die nog niet geloofde. En die man die wilde niet aan. En op het moment dat de kist van Spurgeon zakte, kwam de man tot geloof. Dat gebed was niet voor niets geweest. Hij heeft dat alleen niet zelf meegemaakt, Spurgeon. Maar zie je, het gebeurt op Gods tijd, ter juister tijd. Hè? God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met u, met jou en met mijn leven. En het gebeurt op zijn tijd. Wij kunnen er niets aan veranderen. Dat proberen we iedere keer wel, maar dat lukt je niet. Het gebeurt op Gods tijd. En daarom is het zo geweldig als je ook Gods plan ontdekt en Gods wil ontdekt. Dan ga je ook bidden naar Gods wil. En weet je, de Bijbel zegt dat alles wat je bidt naar Gods wil verhoord zal worden. Maar wat is Gods wil? Nou, probeer daarachter te komen. God heeft een weg bepaald van goede werken die hij al bereid heeft, maar hij heeft hem bereid in Christus. En aangezien dat hij ons hoofd is, moet het niet moeilijk zijn om te ontdekken wat Gods wil is. En het is ook zo belangrijk als we samen gaan bidden, dat je niet naar elkaar gaat luisteren. Dat hoor ik ook zo vaak. Dan hoor ik broeders of zusters zeggen, meestal zusters, ja, maar hij kan zo mooi bidden en ik kan het niet. Moet je mij horen? Zo stuntelig. Of ik kan geen woorden vinden. Voor wie bid je nou? Voor je broeders of voor je zusters? Nee, je bidt voor hem, voor de levende God. En hij luistert niet naar de fouten die je maakt. En hij luistert niet naar het gestuntel. Hij kijkt naar je hart. En als je hart oprecht is voor God, met je al je gestuntel, is dat voor God mooier dan de mooiste gebeden die je man of een vrouw op kan zenden. Een tijdje geleden was ik bij iemand. Ik was jaloers op de man, dat leek net zo'n wandelende, hij wist in ieder geval zoveel tekst uit zijn hoofd en dat kwam er zomaar allemaal spontaan uit, weet je, en ik dacht, wat geweldig, wat een bijbelkennis heeft die man. Maar ja, toen ik hem wat beter leerde kennen, bleek het allemaal kennis te zijn die alleen maar in zijn hoofd zat. Mm-hmm. Hij zou weer alles over de Heere God kunnen vertellen. Hij had alleen geen relatie met hem. Weet je, dat is wat wij ontdekken in die ander. En wat wij horen van die ander. Maar wij zien niet wat in het hart is. En God wel. En daarom, dat is belangrijk. En God kijkt ook niet naar wie je bent. Hè. Of je nou zwerver bent of koning. Of dat maakt voor de Heere God niet uit. De Heere God houdt er geen lievertjes op. Nou, in Jacobus 5 vers 17 lezen we. Elia was slechts een mens zoals wij. Hij was wel profeet. Hij was door God aangesteld. Dat was geen mooie baan trouwens. Hè. Nee, daar moet je niet jaloers op zijn. Moet je maar eens lezen wat er met de profeet gebeurde. Hè. Maar hij was een mens zoals wij. Dus niet een bijzonder mens. Gewoon zoals u, jij en ik. En Elia bad een gebed. Dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, weet je wel, boven op die berg. Dat zijn knecht moest gaan kijken. En dan kwam er bijna een wolkje. En toen ging het regenen. En dan denken wij, van de krachtpasser was dat zeg. Nee, hij deed gewoon wat God van hem vroeg. Hij was er gewoon op de plaats en op de tijd waar de Heere God hem wilde en kon gebruiken. En zo is het ook voor u en voor jou en voor mij. Ben je op de plaats op de juiste tijd, zodat de Heere God je kunt gebruiken. Weet je, het is een zegen hoor, om in zijn dienst te staan. Het is een voorrecht om te kunnen zeggen dat je een kind van God bent. Een zoon en een dochter van God. En het is een voorrecht dat we mogen bidden en kunnen bidden. En dan hebben we zojuist gelezen wat Paulus daarvan zegt. Hè, namens de Heere God zelf. Ik vermaan u dan allereerst smekingen. En het vermanen, dat is niet zoals wij dat gewend zijn. Van pas op. Hè. Als je het niet doet. Nee, dat staat er niet. Paulus smeekt eigenlijk zelf. Dat vermanen betekent je uitnodigen en zeggen, jongens, kom nou. Laten we nou met elkaar smekingen gaan doen. En gebeden en voorbeden en dankzeggingen. Met elkaar. Dat is een uitnodiging. Een verlangen. Om je te verootmoedigen. En daar staat er allereerst smekingen. Weet je, en het is zo belangrijk dat als we bij elkaar zijn, dat we de Heere God smeken of hij ons behoedt voor de aanvallen van de boze. Die deur op slot, zoals we juist gezongen hebben. Het is wel eens verwarrend soms, de ene keer zingen we dat je je deur juist open moet doen. Hè? En de andere keer dat je hem dicht moet houden, maar we weten precies wat er bedoeld wordt. Hè? Maar de duivel zal er alles aan proberen om u en jou en mij te verhinderen te bidden. Want hij kent de kracht van het gebed. Hij weet als broeders en zusters serieus oprecht gaan bidden. Dat God luistert en dat er dingen gaan veranderen. Die hij nou juist, waar hij nou juist van wil dat ze niet zullen veranderen. Daarom gebeuren er altijd van die moeilijke dingen op het moment dat je wil gaan bidden. Maar ook met broeders en zusters. We moeten eerst ook bidden met elkaar. Dat we één worden met elkaar. Dat we door diezelfde deur kunnen. Want we kunnen natuurlijk wel mooi gaan zitten bidden, maar als we zelf nog niet één zijn, moeten we dan voor de wereld bidden dat dat één mag worden? Nou, dat ga je echt niet lukken. Smeking. Dat we zelf eens één zullen worden en gaan beseffen wie God is en wie wij zijn. Om vol te worden van God. En niet van de wereld, of van je hobby, of van noem maar op. Maar naar ja, dat we los zullen raken van de wereld en meer gericht en verbonden zullen worden met de Heere God. Ik vind het zo erg. Ik mag nu zo'n 27 jaar spreken en in die 27 jaar zijn er al 14 gemeentes gestopt. 14. En overal waar ik kom, en ik vraag me af, het zal toch niet door mij komen dat ze niet meer komen? Ja, dat is serieus, dat vraag ik me wel eens af. Ik zie wel eens foto's. Hier van deze zaal zag ik ook pas nog een foto. Er zitten er veel meer. Ik denk, Wie zou dat zijn? Toen was ik er niet, hè? Snap u? Nee. Kijk, ik vind het verschrikkelijk dat ze niet meer komen, maar ik zou het veel erger vinden als ze niet meer zouden komen omdat ik er ben. He, maar snap je, ik zie er steeds meer verdwijnen. Ze kiezen voor de wereld. Nou was dat niet nieuw, dat deed Demas ook al. Die ging niet met Paulus mee, maar die koos voor de wereld. En het is je vrije keus, God. De Heere God laat je er vrij in. He. Je mag met je leven doen en laten wat je wil. Ja, het is niet... Ik vind het niet eerlijk. Ik bedoel, als je duur gekocht en betaald bent, om dan toch je eigen wil te gaan doen en te genieten van de wereld, terwijl dat de Heer Jezus Christus helemaal niet genoten heeft toen hij hier op deze wereld was. Het was een grote... Het was pijn en ellende en verschrikkelijk. Ze wilden hem doden. Hij hoorde er niet bij. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Dat was zijn leven. En wat hij wel zei, dat vinden wij niet leuk, hè? Maar hij zei, wat ze aan mij gedaan hebben, zullen ze ook aan u doen. Mm-hmm. Ze hebben mij gehad, ze zullen ook u haten. En dan waren je gelijk, oh Heer, ook moet je kijken. Nou haten ze mij. Dan zegt hij, alleen heb je medelijden met jezelf of zo? Ze hebben het mij gedaan, ze zullen het ook u doen. Maar snap je dat we samen moeten smeken of de Heere God ons op hem wil richten. En niet op elkaar. Want als we gaan zien hoe groot hij is, hoe machtig hij is, hoeveel liefde voor hij voor ons persoonlijk heeft, gaan we ook lief hebben naar de ander toe. En als we onze broeder en zuster al niet lief kunnen hebben, kunnen we bidden wat we willen voor vreemdelingen. Het helpt niet. Hoe kun je nou een vreemdeling lief hebben als je je broeder en zuster niet lief hebt? Nee. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En daarom moeten we smeken. Of de Heere God ons wil veranderen. Dat hij ons zo zal maken zoals hij dat wil. En zoals hij dat bedoeld heeft. En als we dan met elkaar zo op die plaats zijn. Dat we voor zijn troon zijn. En beseffen wie we zelf een beetje zijn. Hè, dan gaan we samen bidden. Om de relatie met onze hemelse Vader te openen. Zodat we heel dicht bij zijn hart mogen komen met elkaar. Zodat we als het ware zijn hart horen kloppen. Dan ben je pas echt dicht bij hem. En dan, zoals het er ook staat in Efeze 5 vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heer is. Dat is belangrijk. En zojuist heb ik het gezegd, hè, dat als je bidt naar de wil van de Heer, dan verhoort hij je altijd. En dat is zo mooi, we hebben Gods geest gekregen. En die geest die werkt in ons. En als wij voor zijn troon zijn, dan gaat die geest juist in ons werken. Want die geest wil hem verhogen. Dan gaan we hem loven en prijzen. Dan gaan we hem danken voor wie hij is en voor het wonder van zijn liefde. En als we dat gedaan hebben, dan blijft er misschien nog wat over om te vragen. Maar dat wordt wel steeds minder. Hoe meer dat je hem dankt en gaat zien wie hij is, hoe minder problemen dat je hebt. Dan zijn ze vaak, dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon, want dat doet de tegenstander. Die houdt die problemen zo groot. Voor de Heere God is er geen probleem. En in Thessalonicense staat er zo, maar wel getrouw is de Heere die u sterken zal en u bewaren voor de boze. Zodat we met vrijmoedigheid en blijmoedigheid voor zijn troon mogen neerbuigen. Om hulp te krijgen ter gelegene tijd. Het is zo bijzonder. Weet je, ja, soms is het zoeken naar woorden om te bidden. Omdat we zelf iets willen brengen. Maar als we naar Gods wil bidden, dat Gods geest door ons heen gaat bidden, dan gaan we juist die dingen bidden waar je de Heere God mee gaat verheerlijken. En waar je hem ook voor kunt danken dat hij het zal verhoren, omdat hij niet liegt. En bidden, ja, dan moet je wel bewust zijn dat het niet zomaar is zoals je tegen een mens spreekt. Hè? Maar het is wel je God, het is wel je schepper, het is wel je Vader. Het is wel de Heilige, de Almachtige, de Onveranderlijke. En soms hoor ik het ook wel eens in mijn gebed, hè. Dan zitten broeders of een zuster, die zitten een heel verhaal te vertellen wat ze die dag meegemaakt heeft. Was die tegengekomen? En ik zei dit en ik zei dat. Ik denk, ja, ten eerste weet de Heere God het al, dat je hem tegengekomen was en wat je gezegd hebt. En ja, als je nou op zo'n manier tegen broeders en zusters wil vertellen wat er in jouw leven gebeurt, dat is niet oprecht bidden. Dat is gewoon aan de ander laten horen wie jij bent. Dat is geen bidden. Maar bidden is klein worden voor God. En hem eren. En natuurlijk bedoelde ik daar niet mee, zoals ik er net in het gebed hoorde, hè, voor die broeder die het zo verschrikkelijk moeilijk had. Ja, natuurlijk noem je dat zo. Hè. Dat bedoel ik er niet mee. Maar goed, u weet het wel, dat zal overal wel zo zijn. Hè. En dan komen we, als we ja, die gemeenschap met onze hemelse Vader hebben, dan komen we toe aan voorbeden. Ja, daarom geduurt een gebed ook altijd wat langer dan een paar seconden. Nou, dat is een schietgebedje, dat mag ook, hè? Dat heb je soms nodig, een schietgebedje. Maar mama, ziet u dat die lijn erin zit die de Heere God ook via Paulus aangeeft. Hè? Smekingen, gebeden en dan de voorbeden. En wat staat er dan? Voor alle mensen. Daar begint het mee, voor alle mensen. Dus voor je gezin, hè, voor je man, voor je vrouw, voor je gezin, voor je buren, voor de school, voor je werk. En dan gaat het nog breder, voor je familie. En noem maar op, voor alle mensen. Maar ook voor je broeders en zusters, ver weg en dichtbij, die vervolgd worden, die gepijnigd en verdrukt worden. En ook voor die vreemdeling. Ver weg en dichtbij. En vergeet ook niet te bidden voor je vijanden. Want dat zegt de Heer Jezus zelf. Hè? Bid voor je vijanden en zegent hen. Vorige week heb ik gesproken over Psalm 139, nee, die week ervoor. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik ook, hè, je bent gevormd in de moederschoot, zo mooi. Hè? Maar weet je, de grootste terrorist van deze aarde is gevormd in de moederschoot. Is met zorg toebereid. En God houdt van die terrorist. Want God houdt van alle mensen. Hij houdt er niet van wat de mensen doen. Dat vindt hij verschrikkelijk. Maar de mens op zich, daar houdt God van. En daarom moeten we bidden, ook voor onze vijanden. Heb je vijanden lief en bid voor hen. Zegent hen die je vervloeken. Ja, het gebed heeft heel wat inzicht. En als je dan voor die dingen gebeden hebt, dan komt eigenlijk het volgende. Daarom ook voor alle koningen. Opdat ze dat hun ogen open gaan voor de koning der koningen. Dat ze wijsheid zullen ontvangen. Dat ze daardoor het land kunnen regeren. Maar ook voor alle hoge plaatsen. Voor wereldleiders. Voor dictators. Voor die mensen die wij niet zo aardig vinden. Die zoveel doden op hun geweten hebben. Toch zegt de Heere God door middel van Paulus. Bid voor ze. En weet je, dat is niet zomaar. Want dat hebben we ook gelezen. En dat we een stil en een rustig leven mogen leiden in alle godvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. En daarom is het ook belangrijk om te bidden voor de overheid. Of voor de plaatselijke overheid, voor de landelijke overheid. Er worden beslissingen genomen die echt antichristelijk zijn. En de meeste weet je nog niet eens omdat er binnenkamers blijft. Tot op het moment dat er eentje zijn mond open mag doen. En dan is het in één keer, ach en wee. Wat is er? Het is er nu al. Toen ik nog een campagneleider was in evangelisatietenten, toen had ik een keer een vergunning gekregen en er stond op, het geluid mag buiten de tent niet gehoord worden. Ja, dat deden wij ook. Maar ik had nog niet één woord gezegd of de politie stond al voor de deur, weet je. En dat is maar een kleinigheidje, maar zulke dingen gebeuren. En er komt een tijd dat ook toen ik hier aankwam lopen, hoorde ik zingen. En dat maakt mijn hart blij. Maar er komt een tijd dat er aangebeld wordt en zegt, hé, dat willen we buiten niet meer horen. En op sommige plaatsen gebeurt dat al gewoon. Snap je? Bidden voor de overheid, voor die broeders en zusters die daar onder ontzettende moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Hè? Je zult maar christen zijn. Dan ben je overal tegen in de ogen van die anderen. Je bent altijd een struikelblok. Je bent altijd een blok aan hun been. Je kunt er gerust respect voor hebben. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ervoor bidt, maar ook voor de overheid. Dat degenen die de leiding hebben ook andere gedachten zullen krijgen. Want die gedachten kunnen wij niet bereiken, maar de Heere God wel. Wat belangrijk, hè? En dat is natuurlijk niet alleen met een week van gebed die we nu beginnen, recht door zee, hè? Maar het hele jaar, recht door zee. En niet met een omhaal van woorden. Nee, maar dat wat de Heilige Geest ons ingeeft. Omdat de Heere God weet wat er nodig is. En hij wil graag verhoren. Hij wil graag laten zien wie hij is. En hij wil ook graag zijn macht door u, door jou en door mij heen tonen. De Heer Jezus zei, je zult grotere dingen doen dan mij. Zijn we groter dan de Heer Jezus? Nee. Nee, maar Gods Geest werkt in ons. En met elkaar, ja, doen we er iets toe. En daarom is de bidstond zo belangrijk. Niet alleen tijdens de week van gebed, maar elke week. En dat is een beetje een ondergeschoven kindje geworden. Hoe erg het ook is. Een tijdje geleden was ik op een bidstond, daar waren we met 5. Op zich is het niet zo erg. Ja, als je met 5 mag bidden, dat is al bijzonder. En toen, een paar weken later, was er iets ernstigs gebeurd. Hè? Toen waren het in 1 keer 15. Waarom moet er nou altijd iets ernstigs gebeuren? Of, hè? Nee. Zorg dat je er bent. Laat je stem horen. Het is allemaal zo luid tegenwoordig. Niet alleen in de christenwereld, maar overal. Het zal mijn tijd wel duren. En als ik er maar goed afkom, nou, christen ook, ik hoor zo vaak zeggen, ik kom toch wel in de hemel. Ja. Ja, en alleen vergeten dat God een rechtvaardig God is. Hè. Soms zeggen mijn christen, tenminste zeggen dat ze christen zijn, ja, ik heb niks met Jezus, maar mijn God, ja, daar kan ik wel mee door een deur. Hebben ze nooit de Bijbel gelezen waar staat dat de Heer Jezus zegt dat er niemand tot hem zal komen, tot God de Vader zal komen, dan door de Heer Jezus heen. En andere mensen hebben niets met God, maar die hebben weer alles met de Heer Jezus. Het kan niet. Het kan niet. Hoe vroom het misschien ook klinkt. Als je beseft dat je gekocht en betaald bent. Duur gekocht en betaald, zegt Petrus zelfs, hè. Met het kostbare bloed, niet met vergankelijk goud of met zilver. Nee, niet met edel gesteente, maar met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Adeldom verplicht. Toen ik nog werkte, moest ik doen waar ik voor ingehuurd was. En zolang dat ik dat keurig netjes deed, kon mijn baas niet zeggen. Maar als ik in gebreken zou blijven, had hij recht om iets te zeggen. En tegenover de Heere God blijf ik elke dag in gebreken. En hij heeft recht om je op je fouten te wijzen. De Bijbel zegt, we zullen hem lief hebben boven alles. Vrijdag was ik bij iemand en die zei, ja, dat was zo'n vrome man. Die heeft zoveel gedaan, was zo'n diepgelovige man. En op zijn sterfbed had hij het zo verschrikkelijk moeilijk. Hoe kan dat nou toch? Ja, dat weet ik ook niet precies natuurlijk hoe dat kan, maar ik heb wel een vermoeden. Als alles om je heen zo belangrijk is en je komt er dan achter dat je dat in één keer los moet laten, ja, dat gaat niet vanzelf. Die tentpinnen die van je tentje, waarvan de Heere God, Paulus zegt dat die al afgebroken wordt, hè? Dat moet je gewoon onder ogen zien. En je mag genieten van de dingen die je hebt, maar het moet niet boven de Heere God komen te staan. Dat lukt niet. Dan probeert de duivel ook. Daar heb je al de ellende van om je heen. En als je andere dingen boven de Heere God stelt, dan kan je alleen maar ellende verwachten. Maar als je aan het einde van je leven nog zo vast zit aan dat leven. Oh ja, ik weet het wel, het is soms moeilijk. Ik was pas bij een jongere zuster en die moest afscheid nemen van haar man en van de kinderen, van de kleinkinderen. En dat is verschrikkelijk moeilijk. En dat gaat niet allemaal nu. Maar toch was er een moment dat de vrede van God overheerste. Omdat er is geen andere weg. Als je weet dat het einde van je leven er is, is er geen andere weg. Er is ook geen weg meer terug. Maar de weg die voor je ligt. Dat je naar die plaats mag gaan die voor je bereid is. Om daar voor eeuwig de lof en de eer en de dank te brengen op een volmaakte wijze. Daar mogen we eruit zien. Over alle dingen heen die we in deze wereld meemaken. En in Hebreeën 12 staat het zo dat de Heer Jezus over het kruis heen keek. Daardoor kon hij het lijden verdragen. En hij keek met blijdschap over het kruis. Weet je waarom? Met vreugde. Weet je waarom? Omdat hij u en jou en mij achter dat kruis in de heerlijkheid zag. En zo is het ook voor u, voor jou en mij. Als we een kruis te dragen hebben, en ik zou haar zeggen wie niet. Als we een kruis te dragen hebben, ontvang dan de genade van God om over het kruis heen te kijken. En te zien naar die geweldige plaats die daar bereid is voor u, voor jou en mij, om er voor eeuwig te zijn. En als je niet weet waar je moet voor danken, dan moet je daar maar voor gaan, dan moet je daar maar voor gaan danken. Als je daarmee begint, ja, dan komen er steeds meer dingen waar je voor mag danken. Dankzegging, dat is dan het laatste. Voor de genade, voor de zegeningen die we ontvangen van de Heer. Zeker als we om ons heen zien in dit land. Elke dag eten, drinken, kleding, onderdak. Er zijn mensen die hebben het veel minder. Die leven van de voedselbank. Maar die hebben ook elke dag eten. Het zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Maar het is er. En ze hebben gelukkig wel te eten. En we leven nog in vrijheid. En we kunnen ook nog samenkomen zo op zondag. En elke dag eigenlijk van de week. En dan wil ik eindigen met dat geweldige mooie vers. Uit Colossense 1 vers 3 waar staat. Wij danken God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ten alle tijd bij ons bidden voor u. Ja, dat mogen we ook voor elkaar bidden. Dat de genade van God ons mogen vervullen. Tot alle volheid van Christus. Dat we een verlangen zullen krijgen om te zijn wie we in zijn ogen zijn. Dat is het verlangen van de Heer. Dat hij steeds meer de Heer Jezus Christus in je gaat ontdekken. En dat mensen gaan zeggen, hel, jij lijkt sprekend op je vader. Hè? Dat zal toch mooi zijn, hè? Ja, toch? Dat zal het zo mooi vinden. Ja, op een hemelse vader dan begrijp je. Mijn aardse vader is er niet meer. Maar naar, hè, je gelijk sprekend op je vader. Mooi, hè? Hij wil het wel. Maar goed. Ik weet niet hoe u of jij daarin staat. Ik wil het ook wel. We zullen hem danken.